Welkom. Bij deze verlichtingsactivatie. Ken jezelf. Daar gaat het hier om. Je kent jezelf al als een vierdimensionaal wezen. Een vierdimensionaal bewustzijn. Maar je bent een multidimensionaal, eindeloos bewustzijn. Dat is waar het hier om gaat. Er is eigenlijk geen sluier. De zogenaamde sluier tussen het levende rijk en het dode rijk, of de sluier tussen jou en God. Een soort vader of kerstman op een wolk, of welke ideeën daar ook bij zijn. Eigenlijk is die sluier er niet. En is die sluier dus alleen maar gemaakt door jouw eigen geloofsovertuigingen, dingen die je hebt opgenomen van je omgeving? Voor kleine kinderen is het heel normaal om met de zogenaamde overleden opa's en oma's of overgrootopa's en oma's een fantasiekopje thee te drinken. Of met wat lijkt voor de ouders een gefantaseerd vriendje of vriendinnetje te spelen. Ondanks dat het voor de ouders misschien lijkt op fantasie, is dat wat het kind doet veel echter dan de ouders zich vaak kunnen voorstellen. Het kind heeft nog geen sluier opgebouwd met de geloofsovertuigingen van zijn of haar omgeving. Een heel zwaar stukje in de sluier heeft vaak met wat God genoemd wordt te maken. Dat kan je ook eindeloos bewustzijn noemen of spirit. Er wordt je geleerd als een soort programmaatje op de computer die je bent, dat er een soort van God is en dat jij er bent. Maar er wordt jou nooit geleerd, of praktisch niet, dat jij dat zelf bent. Dat jij daarmee in verbinding bent. Dat jij daarmee in verbinding staat. En zo wordt de sluier gebouwd. En de software als het ware geïnstalleerd. In jouw bewustzijn. Een ander zwaar stuk, mogelijk het zwaarste stuk in de sluier. En ook de reden waarom eigenlijk zo weinig mensen verlicht zijn, of als ze dat zijn, worden ze niet herkend. De angst voor de dood. Is een heel zwaar stuk in die sluier. En mogelijk een van de grootste obstakels naar verlichting toe. Toen ik zelf de zogenaamde bijna doodervaring meemaakte, gebeurt er natuurlijk een hoop. En de term is ergens heel goed. Want de bijna doodervaring geeft eigenlijk aan, je was bijna dood. Je was wel dood. Of je was wel daar waar je naartoe gaat als je dood zou gaan. Maar het is bijna dood, want bijna dood betekent dus eigenlijk dat dood niet bestaat. De bijna doodervaring is van, oh, er is dus helemaal geen dood. Hier zijn de miljoenen mensen die net als ik dat hebben meegemaakt het over eens. De dood is weg. En omdat praktisch alle angsten die we kennen de angst voor de dood zijn, ben je dan opeens, net als ik opeens, zonder angsten was. Dat is op zichzelf al een hele diepe verlichting. En ergens is het nog veel toffer. Want je komt niet alleen tot de conclusie dat de dood een idee is van een niet al te intelligent mens, overgeërfd door woordjes tussen de mensen. Maar het is ook nog eens veel toffer dan hier in een lichaam zijn. Maar het kan heel uitdagend zijn als je die ervaring niet hebt gemaakt, om dat jezelf eigen te maken. En door je eigen sluier heen te stappen. Sterker nog, te realiseren dat die sluier helemaal niet bestaat. Je gaat op het moment dat we straks in het tweede deel van de vierde dimensionaliteit naar de multidimensionaliteit gaan, dan stap jij eigenlijk niet in die realiteit, maar omarm je dat wat je al bent daar. Dat noem ik soms je ziel. Je kan het spirit noemen. Je kan het eindeloos bewustzijn noemen. Je kan het ook God noemen. In veel stromingen zeggen ze ook vaak dat voor verlichting je eerst moet sterven, en dat is wat ermee bedoeld wordt. En als je heel eerlijk bent en heel goed naar jezelf voelt en kijkt van, hey, ik ben bang om te sterven, Maar als ik jou dan vraag, wie ben jij dan? Kan je mij dan een antwoord geven? Want degene die het begin van deze zin hoort en degene die het einde van deze zin hoort, is op zichzelf alweer iemand anders. Want je bent een proces in ontwikkeling. Als jij een fotoalbum van het verleden openslaat en daarin kijkt, en misschien naar je babyfoto's of andere foto's ziet, ben jij dat dan? Of is dat kindje wat je daar ziet eigenlijk al begraven zonder begrafenis? Want jij bent dat kindje niet. Maar ja, we leven in een samenleving waarbij we het met elkaar eens zijn dat dood verschrikkelijk is. Er zijn hele beroepen daaromheen gebouwd. Van artsen en chirurgen die er alles aan doen om de dood te voorkomen. Sterker nog, als iemand overlijdt op de operatietafel, dan wordt dat gezien als falen in de regel. Terwijl heel wat keren, als het dan toch lukt om iemand terug te halen, dan kijkt die persoon, de chirurg of arts, met ogen vol tranen aan en vraagt: waarom heb je hem in hemelsnaam teruggehaald? Hierover zijn veel boeken te lezen. De dood is ergens dus de ultieme conspiracy-theorie om jou weg te houden bij wie je daadwerkelijk bent. Dat gigantische bewustzijn. Als we bijvoorbeeld teruggaan en kijken naar het eerste geloof dat we op dit moment kunnen vinden, dan komen we snel uit bij het hindoeïsme. In het hindoeïsme is het heel normaal en logisch dat het leven doorgaat. Je leeft je leven, je gooit je lichaam af, je gaat terug naar de plaats waar je was voordat je aan het leven begon. En je komt weer fris en jong terug als een babytje. En dat wordt reïncarnatie genoemd. Daar zijn heel veel termen over en praktische dingen waar ik nu even niet op inga, maar we blijven even bij het woord reïncarnatie. En hier in het Westen is er eigenlijk geen reïncarnatie met de kerken die we hebben. Ik heb me op een gegeven moment afgevraagd, hoe kan dat nou? Dat het oudste geloof en eigenlijk het grootste deel van de wereld wel een reïncarnatie gelooft, maar wij in het Westen niet. Na een beetje goed onderzoek kwam ik erachter dat er een keizer was die ongeveer 500 na Christus naar de verschillende kerken ging, of eigenlijk handje klap deed met de paus. En zei: We moeten dat reïncarnatie uit de Bijbel gummen. Want mensen zijn niet te controleren. Op deze manier. Maar als we ze dreigen met een hel en een vagevuur en doen alsof dit hun enige leven is, en als dit leven voor hun een test is, waarin ze alleen maar moeten afzien en lijden en alles aan ons geven, en lijden en nog meer lijden en alles aan ons geven, dan zal er eeuwige gelukzaligheid op hun wachten. Maar als ze niet alles aan ons geven en precies doen wat we willen, dan verzinnen we een God die ze voor eeuwig doet branden in de hel. En zo werd er 500 jaar na Christus ongeveer reïncarnatie uit de Bijbel gegumd. Voor velen die dit horen, is die actie van die keizer en het handje klap met die paus of welke kerkelijke types aan deze duistere praktijken meededen, de reden dat reïncarnatie mogelijk nog niet voorkomt in jouw logica. En dat je daarom onnodig bang bent voor iets dat helemaal niet bestaat. Ik ben buitengewoon gezegend met de ervaring die ik heb mogen maken. En ik heb ook gemerkt dat ik dat niet zomaar kan overdragen of downloaden naar iemand. Vandaar dat ik veel onderzoek ben gaan doen en gaan kijken waar ik aanknopingspunten kan vinden die aansluiten bij wat ik heb ervaren. Zo zijn er ook ongelooflijk veel kinderen en afdelingen op universiteiten die het onderzoeken vanwege de grote aantallen, en boeken worden hier dikwijls over geschreven, ook door wetenschappers, psychologen, etc. En dat gaat allemaal over kinderen die op hele jonge leeftijd, en ze zijn een paar jaar oud, en vertellen dan opeens hun moeder wie ze waren in hun vorig leven. In heel veel gevallen wordt dit dan onderzocht, zelfs wetenschappelijk onderzocht. En keer op keer staan de gewone mensen met hun bek vol tanden, zal ik maar zeggen. Want dat kan een kind niet verzinnen. Sommigen van jullie kennen de Dalai Lama, de spirituele leider van Tibet. Iemand die steeds weer opnieuw incarneert en opgezocht wordt door zijn volgelingen, om dan als kindje gevonden te worden en meegenomen te worden om weer zijn functie in te nemen. Mocht je dit allemaal wat twijfelachtig voorkomen in deze tijd met internet, kan je alles heel makkelijk opzoeken en voor jezelf uitvinden. En zo jouw sluier, die eigenlijk niet bestaat. Maar als het ware als een soort van kleed door jouw omgeving aan jou gegeven is. In de vorm van als het ware softwareprogrammatjes in jouw bewustzijn. Opschonen. En zo de verbinding leggen met wie je daadwerkelijk bent. Dat eeuwige bewustzijn. Want het heeft zoveel voordelen. Buiten gezondheid, vreugde, vrede, is het gewoon jouw natuurlijke staat. En het maakt niet uit hoe mooi je partner is, hoe prachtig je kinderen of hoe groot je huis, hoe dik je bankrekening of je kettingen om je nek. Zonder die verbinding vind je die vrede niet. Voor velen zal dit informatie zijn die ze misschien al hebben aangenomen of al kennen. Maar het gaat er ook om dit echt te voelen. Echt te ervaren. En daardoor te weten. En dat stuk is wat we vandaag in het tweede deel gaan belichten. Die verbinding aangaan, die ervaringen weer opdoen. En kijken welke voordelen jij daaruit haalt. Nou, kan ik niet genoeg benadrukken hoe dapper jij bent. Dat jij hier nu aan meedoet. Dat is echt bewonderenswaardig dapper. En het kan best zijn dat als we aan het tweede deel beginnen, dat je het gevoel hebt, ik wil hier niet verder mee gaan. Stop er dan ook mee. En pak het een later keer op. Je bent er niet alleen in. Dit is niet zomaar iets wat we hier doen. En het kan heel veel stukken in jezelf raken. Misschien voelt het voor je dat je je geliefden die misschien zijn overgegaan of nog leven, die jouw wereldbeeld hebben bijgebracht, bedriegt als je dit doet. Misschien heb je herinneringen uit vorige levens, dat toen je je meesterschap oppakte, dat je bent gekruisigd of verbrand. Misschien heb je herinneringen dat je dit oppakte in een ander leven en je werd uitgestoten van de groep. Omdat je voelt dat je als je dit doet niet meer terug kan. Je kan iets niet meer niet weten. Je kan iets niet meer ervaren. Misschien heb je het idee dat je je religie bedriegt als je hieraan meedoet. En de relatie die jij hebt gevonden met het spirituele. Toch is het enige wat je hier doet, is jezelf leren kennen. Jezelf omarmen. En ongeacht of je nou in een eindeloos bewustzijn, God of spirit of ziel gelooft of welke naam dan ook. Het is waarvoor je hier bent. En het moment dat het voor jou goed voelt om dat te doen, is het tijd. En als het op dit moment nog niet goed voelt, stap dan terug. Probeer dit ook niet bij je omgeving op te leggen, want het kan zijn dat je meer weerstand tegenkomt dan je verwacht. Dit is iets wat heel diep verbonden is met de vrije wil. Daar kan ondanks de beste intenties nooit overheen gedenderd worden. Ik ga er niet van uit dat met dit gesprek jouw angst voor de dood totaal weg is. Of jouw verdriet. Over de mensen die je kent die overgegaan weg zijn. Ik kan je getuigen vanuit mijzelf, vanuit mijn hart. Dat als zelfs de meest geliefde mensen, al mijn directe omgeving of anders, over zouden gaan. En sommigen zijn overgegaan. Dan kan ik daar niet verdrietig over zijn. Sterker nog, ik ben daar heel vreugdevol over. En krijg op de momenten dat ik dat stuur, automatisch door de gevoelens die ik daarbij ken. Altijd direct antwoord. Hoe blij ze zijn. Het vervelende aan de angst voor de dood en het lijden omtrent degene die zijn overleden. Is dat de mensen die dat doen niet alleen zichzelf niet kennen, de ander niet kennen, maar ook hun eigen leven dat ze nu hebben met een razend tempo verkorten. Want iedereen weet dat een ongelukkig mens het kortste leeft. En een gelukkig mens gezond is. En al zou het andersom zijn, Dan zou ieder wijs mens kiezen voor een kort gelukkig leven dan een lang en ongelukkig leven, neem ik aan. Mijn besef hierover is zo duidelijk dat het voor mij lachwekkend is. Als mensen waar andere mensen een hekel aan hebben of haten, die persoon de doodstraf geven. Want als je zou weten wat dat daadwerkelijk inhoudt, dan zou je dat nooit geven aan iemand waar je een hekel aan hebt. Zo extreem verschillend zijn de visies over de dood in de verschillende mensen. Misschien is het voor jou niet voor te stellen hoe dubbel je ligt zodra je aan de andere kant staat. Over hoe serieus je het leven hebt genomen. Of is het je niet voor te stellen dat als je daar staat, je altijd de keuze krijgt om terug te gaan? En de meesten daar niet voor kiezen. Ook die geliefde die je misschien mist. Die konden kiezen. En ook al was het een frontaal busongeluk, is er altijd een keuze. Je zou kunnen zeggen dat deze verlichtingsactivaties het beste nieuws zijn wat je ooit hebt gehoord. En de grootste vraag natuurlijk is of je het kunt horen. Laten we richting de multidimensionaliteit gaan. Stel je voor, je bent een vuurtorenwachter. En je zorgt voor het licht van de vuurtoren. Alle boten die komen en gaan, daarvoor zorg jij dat ze niet tegen de klippen lopen. En veilig de haven in en uitkomen. Je bent getrouwd met een prachtige man of vrouw. En jullie hebben een gelukkig leven. Op een dag ben jij, of is je vrouw, zwanger. En jullie krijgen een prachtig kind. Jullie geluk kan niet op. Jullie leven is heel ritmisch onderaan de voet van een gigantische berg en een rotsachtige kust. En de vuurtoren leidt de schepen veilig de haven in. En jullie genieten met z'n drietjes. Op een ochtend wordt jullie kindje niet meer wakker. Je partner zakt in elkaar. Jijzelf hebt het er ook moeilijk mee. Jullie begraven het kindje. Rouwen. Maar jouw partner komt niet uit het verdriet. En de jaren gaan voorbij. En je ziet je partner met een razend tempo afdalen. Op een dag word jij wakker en is ook jouw partner overgegaan. Aan de ene kant voel je opluchting voor je partner, dat het lijden is gestopt. Aan de andere kant heb je te kampen met nog een leegte in jouw leven. Je routines omtrent de vuurtoren gaan gewoon verder. Maar je bent wel boos. Heel boos. Je vindt het leven gewoon niet eerlijk. Je boosheid slaat om in een soort depressie. En irritatie en nervositeit. Je bent er een soort van klaar mee. En aan de ene kant heb je er ook geen zin meer in. Maar aan de andere kant weet je dat dat rouwen je een zekere dood oplevert. Je weet dat er een spiritueel iemand is bij jullie in het dorp onderaan de berg. Deze persoon organiseert ook een soort pelgrimtochten. En je weet dat dat heel populair is, want er komen boten vol mensen om die tocht de berg op en af te maken bij deze persoon. Uit een soort wanhoop vergeet je wat voor onzin je dat altijd hebt gevonden. En je gaat naar deze persoon toe. Je hoopt op iets verbetering. Dan maar die onzin, denk je bij jezelf. Je komt bij deze spirituele persoon aan, die op het punt staat om met een groep de berg op te gaan. Natuurlijk kennen jullie elkaar uit het kleine dorpje van horen en zien. En deze spirituele persoon weet ook van jouw leed af. En geeft je een heel warm onthaal. En zodra hij begrijpt dat je mee wilt doen aan de tocht, word je heel erg welkom geheten. Het is een behoorlijke tocht de berg op. veel van de mensen die meegaan in deze groep hebben het nogal zwaar. De wind is guur. Het miezert een beetje. Het lijkt ook steeds meer donkere wolken te geven in de lucht. En steeds ruiger te worden. Jij bent hartstikke gewend aan dit klimaat. En loopt eigenlijk fluitend mee met de groep. Praktisch nergens last van. En geniet eigenlijk wel van het onder de mensen zijn. En na behoorlijk wat uren te hebben gelopen, wordt er even pauze gehouden. Precies bij het stuk waar de sneeuw begint op de berg. Dat stuk van de berg waar als het ware de eeuwige sneeuw ligt. Zomer en winter natuurlijk wel iets eb en vloed, maar de top is altijd wit. Je zit gezellig met de hele groep in een cirkel. Jullie drinken wat en eten wat. Alleen het weer wordt slechter en slechter en slechter en het begint nu zelfs te omweren. De spirituele leider van die groep ziet geen andere mogelijkheid dan weer terug te gaan. Omdat hij weet of zij weet dat het waarschijnlijk alleen maar slechter weer wordt. En niet iedereen daartegen zou kunnen. En met die onweer kan het nog best gevaarlijk zijn. Jij hoort ook dat de groep weer teruggaat. Maar jij hebt helemaal geen zin om terug te gaan. Je spreekt met de groepsleider en zegt: ik wil graag doorlopen. Kan dat? Ja, natuurlijk kan je doorlopen. Als je hier het pad tussen de palen blijft volgen, kom je vanzelf bij een ander hutje aan. En dan ben je boven de wolken. En dan heb je geen last meer van het weer. En dan ben je gelijk ook op het eindpunt aangekomen. Wel vraagt hij of je het heel zeker weet. Want het weer is ruig. En om door wolken met onweer te gaan lopen, dat is echt op eigen risico. Je weet het heel zeker en neemt afscheid van de groep. Het is een behoorlijke tocht door de sneeuw. Want dat ben je niet echt gewend. En je tenen worden wel iets kouder dan je had gehoopt. Maar je hebt je nu door het wolkendek heen geworsteld. En tot je stomme verbazing is het prachtig weer. Ondanks dat het misschien ergens logisch is, ben je er totaal verbaasd over. Je denkt bij jezelf, nou heb ik heel mijn leven hier onderaan de voet van de berg gewoond, met eigenlijk altijd best wel baggerweer, terwijl het zo dichtbij altijd mooi is. Je bent bij het eindpunt aangekomen en je ziet het hutje en je ziet er allemaal slees omheen staan. En je bewondert de prachtige omgeving en het uitzicht over de wolken. Je vindt het echt adembenemend, dit heb je nog nooit gezien. Je besluit nog even door te gaan. Hoger de berg op. Want voor het eerst voel je je avontuurlijk. Ben je een soort van vrij van de last van het missen van je geliefde vrouw en kind? Het was nog wel even een klim, maar je staat nu op de top van de berg. Je haalt diep adem. Geniet van de heerlijk frisse, koele lucht. Opeens schrik je je helemaal wild van een krijs. Van een gigantische vogel. Het is een arend. En je staat praktisch naast zijn nest. Je hart begint te kloppen en je weet niet goed wat te doen. Je loopt heel rustig en voorzichtig met je gezicht naar de arend, met je hoofd een beetje naar voren gebuigd, jezelf klein maken, stapje voor stapje weer terug. En neemt heel voorzichtig afstand en gaat dan op een afstandje zitten. Om te genieten van het prachtige uitzicht en van de prachtige arend. Je bent voor het eerst echt in het nu en verwonderd over het mooie leven. En het laat je maar niet los hoe prachtig het weer hier is. En hoe dom je je eigenlijk voelt dat dit prachtige weer altijd zo dichtbij was. Na een poosje kies je er toch maar weer voor om terug te gaan. En je volgt je voetstappen weer terug. Door de sneeuw naar het huisje met de slees. En je kijkt op het prachtige wolkendek, dat al wat rustiger is geworden en niet meer zo flitst. Dan zie je opeens in je ooghoek een soort vage hangbrug. Een brug met touwen en plankjes als treden. Uit nieuwsgierigheid loop je daar naartoe. Bij die brug aangekomen, merk je dat die niet zo heel stevig aanvoelt. En behoorlijk wat krakende geluiden maakt. En je kan ook niet zien of die goed is vastgemaakt aan de overkant, want je kan maar een deel van de brug zien. Want het andere deel verdwijnt in de wolken. Je avontuurlijkheid schiet aan en je kiest er toch voor voorzichtig de brug uit te proberen. En voorzichtig zet je je eerste voet op de brug en je houdt het touwen goed vast. Maar je glijdt direct uit en gaat gelijk weer terug. Je probeert je andere voet en hetzelfde gebeurt. Nou zit je met een dilemma. Het sortiment van het hout en de sneeuw in het profiel van je schoenen maakt het mossige bruggetje als het ware te glad. Je probeert iets heel geks. Je trekt gewoon je schoenen uit. En zet je blote voet op de eerste trede. Ergens tot je verbazing sta je stevig. En zet je andere voet neer. En je hebt goed grip op de brug. En je begeeft je naar het deel waar de brug de wolken ingaat. Je vindt het hartstikke spannend. En je weet niet of het wel zo wijs is wat je aan het doen bent. Maar je voelt je ook hartstikke vrolijk en opgewekt en avontuurlijk. En je staat ook een soort van in vuur en vlam. Je steekt voorzichtig je hand in de wolken om te voelen wat daar is. Dan merk je alsof jouw hand gepakt wordt aan de andere kant. En je schrikt je wezenloos, terwijl tegelijkertijd de tranen in je ogen schieten. Van de liefde die je voelt. Je haalt je hand er snel weer uit. Je moet echt even op adem komen. Jij weet misschien niet dat de rest van jou daar al heel lang op jou wacht, hoewel het een plaats is zonder tijd. Jij weet misschien niet en kan op dat moment niet horen. Zou hij deze keer echt komen? Zou ze deze keer echt komen? Is het tijd? Gebruikt hij zijn vrije wil nu echt om dit te gaan doen? Gebruikt zij haar vrije wil nu echt om de rest van zichzelf te ontdekken? Er is heel veel vreugde en spanning in afwachting op jouw keuze. Je kiest ervoor om de wolken in te stappen. En je voelt eerst goed met je voet of je de volgende treden van de hangbrug goed kan voelen. En dan stap je er met heel je lijf. In één keer de wolken in. En als sneeuw voor de zon verdwijnen meteen de wolken. En je lijkt aangekomen in wat je wel eens hebt gedroomd hoe de hemel eruit zou zien. Hoewel alles wat er nu gebeurt in je eigen beleving je natuurlijk moet toelaten. Gaat hier nu de verhaallijn door? Dat je op een soort hemelswolkenlandschap terecht bent gekomen. Waar het nooit regent, waar altijd de zon schijnt. De kleuren zijn prachtig. De geluiden zijn symfonieën. Die voorbij iedere voorstelling gaan. Als je het leuk vindt, kan je zelfs de Pegasussen zien landen. Alles is hier mogelijk. Dit is een prachtige multidimensionale plaats. De veiligste plaats waar je kunt zijn. Zonder begin en zonder einde. Oeroud, zonder tijd, zonder plaats. Zonder groot en zonder klein. Je bent als het ware overal tegelijkertijd en nergens. Alle meesters waren gewone mensen zoals jij en ik. En deden wat ze deden doordat ze hier waren. Hier leeft jouw innerlijk kind ook nog steeds. Je ziet ook een prachtige tempel. Misschien gemaakt van wolken, misschien glinsterend als goud. En je beweegt je in de richting van die tempel. kan dat springend van wolk naar wolk doen als op een trampoline. Misschien zweef je liever. Misschien loop je liever. Doe wat goed voelt voor jou. De tempel is een heilige plaats. En die heiligheid, dat ben jij. Je staat nu voor de deur van de tempel. We gebruiken allemaal beeldspraak. Het is niet echt een deur. Maar ik moet voorbeelden gebruiken die je kan begrijpen. Dat gaat met de tijd wel veranderen, maar voor nu, ga lekker door de deur de tempel in. En maak hem zo prachtig en comfortabel als je zelf wilt. Tempel betekent in het Sumerisch wachtkamer, waar de godheid kan verblijven. Deze tempel is de wachtkamer van jouw ziel. De wachtkamer van het grotere deel van jou. En deze wachtkamer, deze tempel, is nu eigenlijk geen wachtkamer meer. Want jij komt binnen. Het draait allemaal om jou. Ik kan me voorstellen dat deze grootsheid ieder voorstellingsvermogen van jou voorbij gaat. En toch is het zo. In de Bijbels staat niet voor niets dat je in het evenbeeld bent geschapen. Je stapt de tempel binnen. En kleed hem maar aan zoals je het zelf fijn vindt. Maar zie hem als een gigantisch rond colosseum. Met een podium in het midden. En jij moet een trap af. En dan naar het midden lopen. Om een klein trapje op te gaan. Podium op. En ondanks dat de hele wachtkamer, de hele tempel leeg is op de tribunes, loop jij alvast de trap af. En het podium op. Er straalt een prachtig fel licht, bijna verblindend boven het podium. En op het podium staat een prachtige stoel. Misschien een troon. Misschien van diamant gemaakt of gewoon van hout wat je leuk vindt. En er staat ook nog een tweede troon. Of misschien... kan ik beter zeggen troontje. Het is duidelijk voor jou dat die kleinere stoel niet voor jou bedoeld is. Dus je gaat op de grotere troon zitten. Het licht boven jou is nu zo fel dat je niet in de zaal kunt kijken. Maar je hoort dat de zaal vol loopt. Op een gegeven moment wordt het wat rustiger, het licht dimt en je ziet een gigantisch volle zaal in deze multidimensionale ruimte. De mensen achter jou kunnen jou ook perfect zien, net als jij hun ook perfect kan zien, want er is geen plaats in multidimensionaliteit. Iedereen kan jou perfect horen, zonder microfoon of apparatuur. De eerste... zie je al opstaan. Vanuit de tribune. En op je afkomen. Wat een prachtige gestalte zijn dat. Ze lijken wel engelen. Thank you. Ze komen dichterbij en je lijkt ze te herkennen. Ze buigen hun hoofden voor jou. En met de tranen van hun vreugde en hun vreugdevolle gezichten beginnen ze jouw voeten te wassen. En zodra dit proces begint, voel je direct dat dit jouw vorige levens zijn. Al deze mannen en vrouwen, dit volle Colosseum, zijn jouw vorige levens. Want jij bent hier nu. En dat betekent dat je een oude ziel bent. Dat je al heel vaak hier op aarde bent geweest. En één voor één wassen ze jouw voeten, of misschien met duizenden tegelijk. Wat jij fijn vindt. En jij realiseert je. En jij herinnert je. De levens als vrouw en de vele kinderen en de levens als man en de vele kinderen. Het harde werken, de armoede, de rijkdom, de koninklijkheid, het van adel zijn. De geestelijke levens. De levens waarin je anderen hebt vervolgd. En de levens waarin anderen jou vervolgden. Levens waarin je kinderen geen naam gaf voor hun derde levensjaar. Omdat de meesten dat niet redden. Het verdriet, het geluk, de kwaliteit en de kracht. De boeren, de wijzen, de zwerver. En terwijl jouw voeten worden gewassen, realiseer je jezelf zoveel over jezelf. Ook over de eigenschappen die je nu hebt. De positieve, maar misschien ook de negatieve. ergens voel je dat je daar hier en nu gebruik van kan maken. Je kan hier in deze ruimte zeggen van ik wil meer leiderschap en ik wil minder afhankelijkheid. Ik wil meer gezondheid en minder verslaving. Meer kracht en meer gezondheid. En minder angsten. Je begrijpt bijvoorbeeld van het leven dat nu zo vrolijk je voeten was. En waarom zijn ze zo vrolijk? Omdat na al die levens ben jij het nu die hier eindelijk is. Die het grotere deel van zichzelf komt claimen, die zichzelf begint te kennen. Dit is iets zo gigantisch groots. Dat de kans dat je het je echt realiseert nog best een aantal keer kan duren voordat dat echt goed inzinkt. En degene die bijvoorbeeld nu je voeten was, die zo bruut is verdronken. Is mogelijk de reden dat je niet in de zee durft te zwemmen. En je kan die angst nu laten gaan. Of degene die van de berg af is gevallen, waardoor je bang bent voor hoogtes. Of degene die zoveel verkrachtte, waarom je nu bang bent om in je kracht te staan. Er is hier geen oordeel. Iedereen, iedere ziel is naar de aarde gekomen om van alles te ervaren. De daderrollen en de slachtofferrollen. En veel levens hebben trauma's en die trauma's die kunnen doorwerken. Die trauma's die kan je hier realiseren en die kan je verwerken. En is vrede mogelijk in jezelf? En is er begrip? En meesterschap? Nadat jouw voeten gewassen zijn, door de vele vorige levens, gaan ze allemaal weer terug naar hun plaatsen. En intuïtief voel je dat nu de voorvaderen binnenkomen. En het de tijd is voor de voorvaderen om plaats te nemen. Ergens vind je het vreemd dat terwijl die binnenkomen je vorige levens blijven zitten. Maar dan realiseer je jezelf. Maar natuurlijk, mijn vorige levens zijn ook mijn voorvaderen. Jouw voorvaderen hebben plaatsgenomen. En opeens komen er twee naar voren. Weer prachtige engelgestaltes. Ze buigen hun hoofd verder naar voren dan de hoogte van jouw hoofd. Om je aan te geven hoeveel respect ze voor je hebben. En dan realiseer je opeens dat het je partner en je kind zijn. Of in jouw geval wie dan ook die aan die kant is. En je hart explodeert van vreugde. En je ziet nog veel meer overledenen. Want natuurlijk, dat zijn ook jouw voorvaderen. Wat ben je blij dat ze er nog zijn. Wat ben je blij dat het zo goed met ze gaat en wat ben je blij dat ze zo blij zijn dat je hier bent. Terwijl je eigenlijk niet goed begrijpt waar hier is. Als ook zij jouw directe, bekende voorvaderen die diep in je hart zitten in dit leven weer plaats hebben genomen. Staan grote groepen van de alleroudste voorvaderen op. Maar ze komen niet naar je toe, ze sturen je als het ware allemaal telepathische waarheid en wijsheid. Ze laten je zien en voelen hoe zij duizenden en duizenden jaren geleden hun verbinding met spirit leefde en vierde. En hoe het voor jou nu tijd is in jouw leven om dat weer te gaan herinneren. Op een bepaalde manier verbaast je dat, want je dacht eigenlijk dat je in een samenleving leefde die zich verder had ontwikkeld van een soortement van Neandertaler naar waar je nu bent. Je bent ergens verbaasd dat je hier geconfronteerd wordt met meer wijsheid, meer liefde van voorvaderen van duizenden en duizenden jaren geleden dan de wijsheid die in jouw samenleving nu te vinden is. Je bent als het ware je weer aan het herinneren dat wat al lang op deze planeet bewust is geweest. Neem even een rustig moment om al die informatie over de relatie die je voorvaderen met de natuur hadden en met de aarde en met spirit. En voel ook goed hoe voorvaderen die veel dichterbij staan. Die jou bijvoorbeeld zogenaamd die slechte genen hebben gegeven, waardoor jij nu mogelijk in dit leven in de problemen komt. Dat helemaal niet hebben gedaan. En jij mag kiezen van deze prachtige stamboom van voorvaderen, wat jij zelf wenst te activeren. Je ziet ook daar weer de onvolwassenheid in jouw samenleving. En ook daar weer hoe angst regeert in jouw samenleving. En hoe de liefde regeert in de wijsheid die jij telepathisch van al deze wijze voorvaderen nu als het ware aan het downloaden bent. En ook tijdens dit downloaden komen jouw voorvaderen ook één voor één of met miljoenen tegelijk naar voren om met het gebogen hoofd vanuit liefde en respect voor jou en met de tranen op hun gezicht van de vreugde dat jij hier bent. knielde ze neer om jouw voeten te wassen. Dit is een prachtig moment om niet te vragen voor heel wording, genezing, maar om het te accepteren. Lieve Spirit, ik accepteer alles dat je voor me hebt, terwijl mijn voeten worden gewassen. Door hen die ik heb geliefd en verloren. Lieve Spirit, ik accepteer levensverlenging. Lieve Spirit, ik accepteer dat genezing hier is. Lieve Spirit, ik accepteer dat vrede hier is. Lieve Spirit, ik accepteer dat vreugde hier is. Lieve Spirit, en vul het zelf in. Neem je rustige moment voor en geniet van het wassen van je voeten met de vreugde van je voorvader. Dan als iedereen weer is gaan zitten. En bijzonder genoeg, het Colosseum groter gegroeid lijkt te worden. Doordat er steeds meer mensen bij zijn gekomen tijdens dit proces. Omdat in een multidimensionale ruimte alles continu in beweging is. En er eigenlijk geen groot en klein is. Is dit ook niet echt uit te leggen. Nu vraag je je opeens af, wat doet dat troontje nou daar? Want er staat nog een troon hier op het toneel. Op dat moment gaan op de tribune heel veel mensen opzij, waardoor er een spoor ontstaat. Waardoor helemaal boven in de tribune een klein kindje helemaal alleen zit. Dit kindje komt naar beneden. De tribune af. Richting het podium. Ook dit kindje is super blij. Dit kindje is nog blijer dan blij. Dit kindje lijkt wel blijer dan allemaal bij elkaar. En die tranen tanken over het gezicht van dit kindje. En dit kindje wast ook jouw voeten. Hoewel dit een soort van anders voelt en dit kindje gaat zitten op het kleinere troontje en kijkt je met een big smile aan. En het kindje blijft zo zitten. Een prachtig gezicht om naar te kijken, maar soms kijk je ook een beetje om je heen uit schaamte of uit ongemak. Je weet ook niet wat is hier aan de hand. Wat moet ik hiermee? Je begrijpt eigenlijk niet wat deze situatie jou wenst te vertellen. Want dit is niet jouw kind, want je bent verloren met je partner. De zaal is stil. Het kindje zit vrolijk op het troontje. En jij zit met buitengewoon schone voeten op jouw troon. Dan is het net alsof het licht boven je intensiever wordt. En je kijkt tussendoor nieuwsgierig even naar boven. Naar die prachtige lamp. Die op een bepaalde manier lijkt op een lavalamp, zoals we het daar in deel 1 over hebben gehad. En ineens besef je jezelf dat dit is het kind. Dat die pet gaf met dat babyhandje. Zodra je die realisatie hebt, springt het kind op van zijn troontje en springt jou in je armen en knuffelt je diep. En terwijl dit gebeurt en je die hartchakra's als het ware in elkaar klikken, begrijp je, jij bent de eerste. Jij bent the one. Degene die als eerste afgescheidenheid heeft ervaren van de bron. Jij bent de dapperste. Dat voel je, maar je voelt tegelijkertijd dat dit kindje ook de ultieme oerwond heeft. Als de eerste die deze prachtige plek, deze wachtkamer, deze tempel was kwijtgeraakt. En tijdens dit knuffelmoment realiseer je ook dat al die vorige levens en heel veel van de trauma's die daar en de problematiek die daar speelde, allemaal hun wortel vinden in de oerwond in dit kindje. En je knuffelt het kind. En je bent totaal sprakeloos over het prachtige proces van het leven dat hier aan je geopenbaard is. Het is weer tijd, hoewel hier geen tijd bestaat, om de tempel uit te gaan. Hoewel je altijd in de tempel bent. Met een big smile neem je afscheid van de prachtige mensen op de tribunes. En je loopt naar de deur. Kom je bij het prachtige wolkenlandschap en je begeeft je richting de touwbrug. Mocht je het leuk vinden om richting de touwbrug te gaan op de rug van een Pegasus, te springen, te vliegen of wat dan ook, of gewoon te lopen en te genieten, te zweven, dat is allemaal aan jou. Bij de brug aangekomen kan je de berg zien. En ook nu realiseer je je dat je van een hogere dimensie of vanuit multidimensionaliteit wel naar de vierde, de derde, de tweede en de eerste dimensie kan kijken, zoals we dat in het deel 1 hebben besproken. Maar van een lagere dimensie, niet in een hogere. Vrolijk en monter. En als herboren ga je over de touwbrug. Richting je schoenen en trek je schoenen aan. Je loopt richting het eindpunt, het hutje van de excursie in de sneeuw. En je kan helemaal in de vallei kijken en de vuurtoren zien. Want het wolkendek is opgelost. Je ziet de slee staan. En die zien er voor jou nu onweerstaanbaar aantrekkelijk uit. En ondanks dat een heel licht stemmetje in de achtergrond nu opeens misschien aangeeft dat het een klein beetje link kan zijn om een slee te nemen de berg af, gilt de vreugde in jou dat je niets anders wilt dan dat meemaken. Je gooit de sleeuw in de sneeuw. En je gaat met een noodgang, met een big smile, de berg af. en je hoeft. Je kind en je partner. Nooit meer te missen. En de dood. Nooit meer te vrezen. Dank je wel.